En daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, waaruit u gelezen wordt het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 25.
Aangezien velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebben alles van voren aan naastig onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beide ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, toen hij het priesterambt bediende voor God in de beurt van zijn dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem ten lote was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heeren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende, ter ure van het reukoffer. En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd, en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en ge zult zijn naam noemen Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van het lijf van zijn moeder aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, daarom dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En toen hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken, en zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde toen de dagen van zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
Gemeente, ik mag u vanmorgen het Advents-evangelie verkondigen zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte Lucas 1. En daarvan de middelste woorden van het 13e vers. Lucas 1, vers 13, deze woorden waar Gabriel onder andere tegen Zacharias zegt, want uw gebed is verhoord. Jongens en meisjes, een tijdje geleden kreeg ik een foldertje in handen. Het was al een beetje oud. Het was bedoeld om uitgedeeld te worden onder buitenkerkelijken, zo rond de tijd waarin we nu ook zitten, adventstijd, op weg naar kerstfeest. En voorop die evangelisatiefolder stond een hele sprekende tekening. Het is een tafereel uit een winkelstraat, zo ergens in december. Helemaal gevuld met mensen. Mensen met winterkleren aan. En ze lopen in grote getalen door die winkelstraat. En wat opvalt is dat ze allemaal hun handen vol hebben met allerlei dingen. De een loopt met een kerstboom op zijn rug te sjouwen. Een ander loopt met pakketjes onder zijn arm. Een derde is net bij de slager geweest. Een vierde is bij de bakker geweest. En ze hebben allemaal veel spullen bij zich. Je kan zien waar ze mee bezig zijn, waar ze ook van vervuld zijn. En nou, je ziet ook eigenlijk wel, het is wat dat betreft een hele goede tekening, want het is duidelijk te zien, die mensen gaan daar ook helemaal in op. Ze hebben geen oog voor wat er verder om hen heen gebeurt. Ze zijn onderweg naar hun auto, naar hun huis. En terwijl al die mensen zo druk en in zichzelf opgaand door die winkelstraat lopen, staat daar in de hoek van de tekening een klein groepje te kijken, wat beteuterd te kijken. Twee tamelijk jonge mensen in oosterse kleding. Een jonge man met een zo te zien hoogzwangere jonge vrouw. Ze hebben er nog een ezel bij. En ze kijken wat beteuterd naar die mensen met al die pakketten en met al die spullen. Want je ziet, ze zouden eigenlijk verder willen, ze zouden willen oversteken, maar ze worden eigenlijk in de weg gelopen door al die mensen met al die pakketten. Nou hoop ik, gemeente, dat als ik u zo de voorkant van die evangelisatiefolder heb getekend, dat u zelf de toepassing eigenlijk al kunt maken. Dat bij alles waarmee mensen bezig kunnen zijn op weg door de adventsweken naar het kerstfeest, er eigenlijk geen plaats overblijft voor waar het nou eigenlijk om ging. Die zaligmaker van zondaren, die in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde arm wilde worden, maar voor wie in Bethlehem geen plaats was en voor wie ook vandaag in de wereld geen plaats is. Maar nou kunnen we natuurlijk bij buitenkerkelijken blijven staan, gemeente, en zeggen, nou ja, dat is goed dat die mensen zo'n folder krijgen en dat ze daar eens een keer bij bepaald worden, dat het niet om al die spullen gaat en om al dat eten en om al die gezelligheid. Maar nou eens even persoonlijk, gemeente. We hebben de eerste week van Advent inmiddels achter de rug. Er liggen er nog een aantal voor ons, maar waar zijn die Adventsweken in ons leven meegevuld? Wat hebben wij in onze handen? Waar lopen wij mee te sjouwen? Och, het is natuurlijk goed, gemeente, we zullen er geen kwaad woord van zeggen, als een mens de donkere dagen van het jaar, die meest trieste en kille weken van het seizoen, probeert om wat te verlichten en wat te verlevendigen. Maar als een mens daarin opgaat en daarin blijft steken en daar zijn adventstijd en zijn kerstfeest aan besteedt, gemeente, dan voelt u toch wel aan dat dat niet de bedoeling is van Gods woord. Het gaat om de komst van Christus. Het gaat om die dubbele komst, jongens en meisjes. Terugdenken aan de eerste komst van de Heere Jezus. En tegelijkertijd beseffen, hij komt om de aarde te richten. Hij komt terug en wie weet hoe snel al, gelet op de tekenen der tijden. Waarmee moet onze adventstijd dan gevuld zijn, gemeente? Ten diepste moet adventstijd een tijd van gebed zijn. Een tijd van verwachtingsvol uitzien op de knieën. En als u vraagt met wat voor gebed op de lippen dan, dominee, gemeente, dat gebed waarmee we de dienst na het votum zijn begonnen. Dat gebed van die mens die door de werking van Gods geest leerde belijden. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. Dat is wat er aan mijn kant te zeggen is. En daarom uw komst, Heere Jezus, is het die mijn heil volmaakt. Over dat gebed in adventstijd wil de Heere ons vanmorgen onderwijs geven vanuit de tekst Lucas 1, waar we Zacharias zien bij het reukofferaltaar. Hij heeft daar ook staan bidden en hij krijgt kennelijk antwoord op wat hij gevraagd heeft. Gemeente, laten we met Gods hulp onze aandacht daaraan geven vanmorgen. En we schrijven boven de tekst: Zacharias offert het reukwerk der gebeden. Drie gedachten. Hij moet gehoor vragen bij God. Hij mag gehoor vinden bij God. En hij moet ook gehoor geven aan God. Zacharias offert het reukwerk der gebeden. Hij moet gehoor vragen bij God. Hij mag gehoor vinden bij God. Hij moet gehoor geven aan God. Uw gemeente, de gelezen versen uit Lucas 1 bepalen ons vanmorgen bij een zeer bekende geschiedenis. Misschien dat de kinderen op school of thuis vanuit de kinderbijbel ook al hebben gehoord van de geschiedenis van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. We kennen haar ook. Die twee mensen worden ons in Lucas 1 voorgesteld. En we weten nog een heleboel dingen natuurlijk al. Dat hebben we paraat als het gaat over de geschiedenis van Zacharias. Dat die man een bijzonder voorrecht krijgt, wat hem nog nooit te beurt gevallen is, want hij is eindelijk eens een keer, al is hij oud geworden, uitgeloot of ingeloot, net hoe je het zeggen wilt, om in de tempel bepaald werk te gaan doen. Hij mag in het heiligdom ingaan om daar bij het gouden reukofferaltaar namens heel het volk Israël te gaan offeren en met het offer ook de gebeden naar boven te laten opstijgen. Dat daar een loting voor nodig was, dat weten we natuurlijk wel. Dat was ook niet zo vreemd als je erbij bedenkt dat er heel wat priesters in die tijd waren die allemaal ook een keer aan de beurt moesten komen. Flavius Josephus, de bekende geschiedschrijver, vertelt ons in zijn boeken dat er in de tijd van Zacharias wel 20.000 afstammelingen van Aaron leefden. Vandaar dat ze moesten loten. Wie mag het vandaag doen? Maar hoe dat dan verder precies in zijn werk ging, gemeente, misschien weet u daar niet zoveel van. Heeft u daar wel een idee van hoe dat eruit gezien heeft? Maar die oude Joodse geschriften vertellen ons daar het een en ander van. Hoe dat nou precies gegaan is toen Zacharias in het heilige ging om daar te gaan offeren. Wist u bijvoorbeeld dat Zacharias, toen die plechtigheid begon, daar niet alleen binnengegaan is? De Joodse schrijvers vertellen ons dat als een priester het reukoffer ging bedienen, dat hij dan om te beginnen vergezeld was van twee levieten. En de ene leviet draagt dan het reukwerk dat straks op het altaar ontstoken wordt. De andere leviet, hij moet de resten van het vorige reukoffer opruimen. Hij moet het altaar klaarmaken, zodat de priester weer opnieuw kan gaan offeren. En als dat gebeurd is, en als dan die andere leviet het nieuwe reukwerk aan de priester gegeven heeft, dan trekken de twee levieten zich terug. En de priester blijft alleen achter. En stelt u zich voor, gemeente, onze jongens en meisjes hebben ook allemaal wel eens een keer een maquette of een afbeelding gezien van de tempel en ook van hoe dat er van binnen ongeveer uitgezien heeft. Daar staat Zacharias in die ruimte, het heilige, zonder ramen. Er kan geen daglicht doordringen. Het enige licht wat je daar binnen hebt, komt van die kandelaar die tegen de linkerwand staat. Schemerdonker toch, want het zijn kleine lampjes die daarop branden. En in dat schemerdonker kun je, als je daar eens even om je heen kijkt, heel wat zien toch. Want de wanden en het dak van het heilige, ze zijn versierd met allemaal engelenfiguren. Met name ook dat gedeelte dat een afscheiding vormt naar het achterste stuk van het heiligdom, waarachter de ark van het verbond staat, allemaal engelenfiguren. En te midden van dat tafereel staat dan dat gouden reukofferaltaar waarop vervolgens Zacharias gaat offeren. Voorgeschreven mengsel van maar liefst 13 verschillende specerijen en andere stoffen. Ze worden gesprenkeld op de kooltjes, de gloeiende kooltjes die de leviet daar op het altaar heeft neergelegd. En er stijgt een wonderlijke reuk op. En terwijl de rook omhoog kringelt naar het plafond, gaat de priester bidden. Het zuivere reukwerk der gebeden. En terwijl in het heilige de priester staat te bidden, staan er buiten op het plein nog veel meer mensen te bidden. Weet je hoe ze dat met elkaar afspraken, jongens en meisjes? Dat deden ze met een bel. Op een bepaald moment, rond de tijd van het offer, luidde men in de tempel een bepaalde klok. En dat was voor de priester in het heiligdom en voor de mensen die daar buiten stonden het signaal. En nu gaan we samen bidden. En waarom gaan ze dan bidden? Wat gaan ze dan samen aan de Heere vragen? Nou, niet zomaar alleen maar persoonlijke dingen voor je eigen gezondheid. En voor je eigen gezin, dat zijn natuurlijk ook dingen, gemeente, waar een mens om moet leren bidden. Waar je jongens en meisjes al vroeg om mag leren vragen. Dat je een nieuw hart mag krijgen. En dat de Heere voor je wil zorgen. En dat hij je kracht wil geven voor alles wat je mag doen. Maar dat zijn niet de enige dingen die op dit moment gebeden worden, gemeente. Zelfs niet het belangrijkste. Het gaat hier om één grote zaak waar ze allemaal belang bij hebben. Om Gods heil voor heel zijn volk. Dat de Heere zich in zijn ontferming weer zou willen buigen over Israël en hen zou willen oprichten. En dat hij dat vooral zou willen doen door de Messias te sturen die al zo lang beloofd is. Laten we eerlijk zijn, gemeente, wanneer wij de woorden van Lucas 1 op ons laten inwerken. Ik denk dan ook aan het begin van de schriftlezing. Wat hebben ze in de tijd van Zacharias een reden gehad om daarom te vragen? Want als in het 5e vers van Lucas 1 de evangelist gaat uitleggen in welke tijd dit ongeveer gebeurd is, Kijk, en dan gaat hij de naam noemen van de koning. Ze rekenen altijd de tijd uit aan de hand van de koning die er op dat moment was. Maar dan staat er niet die en die afstammeling van David. Nee, dan wordt de tijdrekening bepaald aan de hand van een vreemde. In de dagen van Herodes, de koning van Judea. En behalve dat het er op dat gebied voor Israël momenteel slecht uitziet, zijn er nog wel meer redenen te bedenken waarom het nodig is dat de Heere met zijn Messias gaat komen en dat die geestelijke opwekking gaat geven, gemeente. Datgene wat straks in vers 17 door Gabriel tegen Zacharias wordt gezegd, wat zijn aanstaande zoon Johannes zal moeten gaan doen onder het bondsvolk, dat die bekering zal gaan werken. Oproepen om tot God terug te keren. Dat is niet voor niks dat Johannes dat moet gaan doen. Het is hard nodig. Het zij dat men van de wereld gelijkvormigheid moet worden afgebracht. Het zij dat men van die vormendienst moet worden afgebracht. Maar de situatie is in deze tijd geestelijk deplorabel. Vandaar, gemeente, dat Zacharias op het moment dat hij daar heeft gestaan bij dat altaar, dat allerbelangrijkste gebed heeft opgezonden. Heere, wilt u ons in uw ontferming aanzien? Laat die lang beloofde mogen komen. Wilt u ons weer herstellen als wel eer? En dan zegt de priester amen. En dan wil Zacharias, zoals dat ook gebruikelijk is geweest, zeggen de geschiedschrijvers, achterstevoren uit eerbied voor de plek waar die geweest is, naar de deur van het heilige lopen. En het is op dat moment, gemeente, dat hij zich bewust wordt van het feit dat hij niet alleen in deze ruimte is. Ik heb u net verteld dat als je als priester om je heen keek in het heilige, dat er dan overal om je heen engelenfiguren te zien zijn geweest. Maar op het moment dat Zacharias zijn ogen opendoet en weg wil lopen, ziet hij opeens niet alleen maar geborduurde engelen, maar hij ziet een echte engel. Een boodschapper van de Allerhoogste. En als hij hem ziet, dan is het allereerste wat we van hem lezen in het 12e vers, dat Zacharias werd ontroerd en dat vreze op hem is gevallen. En dan moet u eens even bij stilstaan, gemeente. Bij die reactie van deze priester Zacharias, als hij in contact komt met iemand uit de hemel, iemand die bij God vandaan komt. Misschien verbaast het u wel als u in de schriftlezing in vers 6 ook gehoord hebt wat de bijbelschrijver van Zacharias zelf heeft gezegd. Hij heeft van hem gezegd, en dat kan niet van ieder mens gezegd worden, hij was met zijn vrouw rechtvaardig voor God, onberispelijk in zijn wetsbetrachting. Is dat niet vreemd, dominee, dat als zo'n man dan iemand op bezoek krijgt die net bij God vandaan komt, dat die dan vreest? Dat zelfs zo'n toegewijd kind van God vreest en ontroerd wordt als hij de werkelijkheid van de hemel bij zich krijgt. Gemeente, moeten we het niet anders zeggen? Dat niet zelfs een kind van God, nee, dat juist een kind van God zulke indrukken opdoet. En dan moet u meteen uw eigen leven dan maar naast leggen. Dat juist als een mens onder invloed komt van de Heilige Geest en dingen gaat zien die hij nooit gezien heeft, dat je dan juist gewaar wordt de ontzaglijke kloof tussen de heiligheid van de Heere Al staat er alleen maar een boodschapper van de Heere voor je. En aan de andere kant van de kloof die onheilige zondaar. U moet niet denken, gemeente, mocht dat misverstand bij deze of gene leven, dat als de Heilige Geest gaat werken, dat de mens dan alleen maar blij wordt en opgewekt wordt, en dat het niet meer stuk kan, zoals de mensen tegenwoordig zeggen. Een van de eerste dingen, gemeente, die de Heilige Geest teweeg brengt in het hart als die je ogen gaat openen, dat is deze heilige vrees voor heilige dingen, een vrees die de Heere zelf alleen weg kan nemen. Maar zie, dat doet de Heere dan vervolgens ook. Want het eerste wat Gabriël, zo heet die engel, dan tegen Zacharias mag zeggen is: vrees niet. En Zacharias krijgt nog meer te horen. Hoe zei de psalmdichter dat ook alweer, gemeente? Psalm 65. Mensen die mogen naderen in Gods huis en zijn heilstem horen. Dat heeft Zacharias op deze dag mogen beleven. Want onze tekst zegt: Zacharias, vrees niet, uw gebed is verhoord. Ja, maar wat voor gebed is dat dan geweest? En dan zijn er sommige uitleggers, en zo werd het mij trouwens ook vroeger op de zondagsschool verteld, geloof ik, dat gebed geweest is om een kind te mogen krijgen. Weet u wel, want Zacharias en Elisabeth, vers 7 zei dat, ze hadden geen kind en ze hadden al een hele tijd geen kind. Ze zijn beide verre op hun dagen gekomen, bejaarden, senioren zeggen we tegenwoordig. Maar dat is toch een gebed, gemeente, dat al vele jaren geleden geklonken heeft. En zou Zacharias en zou Elisabeth daar de laatste jaren en de laatste maanden nog heel vaak om gevraagd hebben? Die mensen die, misschien waren ze 60, 70, 80, ik weet het niet, zouden ze zijn door blijven bidden: Heere, wilt u ons nog eens een baby geven? Of zou het bij hen net zo gegaan zijn, zoals het misschien ook wel bij mensen gegaan is in de gemeente die ook geen kinderen hebben gekregen? Dat je zegt: daar hebben we in het begin wel om gevraagd, maar er was een moment dat we zeiden: blijkbaar is dat een gebed dat de Heere niet op deze manier vervult, dat we echt een baby, een kind in ons eigen huis krijgen. En dat gebed stopt. Gemeente, zou het niet veel meer voor de hand liggen om, als wij onze tekst lezen, te denken aan iets anders? Want welk gebed is nog maar net afgesloten met het amen? Een gebed dat op deze plek gebeurd is, in de tempel. Waarom komt Gabriël nou net op deze plek vertellen: Zacharias, uw gebed is verhoord? Zou dat niet rechtstreeks te maken hebben met wat hij net gezegd heeft, die priester? En wat was dat ook alweer, kinderen? Waar bad de priester om en waar baden ze op het tempelplein allemaal om? Om de komst van de Messias. Dat God zich niet maar over een echtpaar zonder kinderen alleen ontfermt, maar dat hij zich over heel zijn volk gaat ontfermen. Wat we straks aan het eind van de preek, van de dienst gaan zingen uit Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Maar wonderlijk, gemeente, terwijl de Heere dat gebed wat nog maar net opgestuurd is gaat verhoren voor heel zijn volk, gaat de Heere tegelijkertijd in één beweging ook dat gebed verhoren wat waarschijnlijk al jaren geleden verstomd is. Om die gave van dat kind. Daar zal een jongetje geboren worden. En de naam die hij zal dragen zal niet toevallig worden gekozen. die zal ook dezelfde taal spreken als Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Johannes zal zijn naam zijn. God is genadig. Nou valt er straks over Zacharias en over dat gebed en over zijn reactie op die engel nog heel wat te zeggen, gemeente. Maar voordat we verder gaan, mag ik u eens even een hele persoonlijke vraag stellen. Vanmorgen staat er geen engel voor u. Maar er is wel een boodschapper van de Heere met een boodschap voor de gemeente. En als er nu vanmorgen persoonlijk tot u gesproken wordt in de prediking, en u weet het toch, de prediking die komt op ieder van ons persoonlijk af. Zou dan de boodschapper die vanmorgen naar u toegestuurd wordt tegen u kunnen zeggen wat hij tegen Zacharias heeft gezegd? Uw gebed is verhoord. En dan begrijpt u, gemeente, om wat voor gebed we het dan hebben. Dat je niet voor het een of het ander de Heere nodig hebt gekregen, en dat je niet alleen om tijdelijke weldaden en om tijdelijke voorspoed en om gezondheid en om welvaart hebt gebeden, en dat is allemaal goed, gemeente, dat de Heere je bewaren wil, maar nou ook dat ene, gemeente, dat belangrijkste: om de komst van de Messias in je persoonlijk leven. En we hebben net de situatie van Israël getekend in een paar zinnen, zoals dat was in de tijd van Zacharias. Geestelijk deplorabel, politiek ondergeschikt aan de vijand, op allerlei fronten in nood. Alle reden om samen het hart naar boven te verheffen en om te roepen: Heere, kom over, daal af, help ons. Nu, gemeente, als wij onze situatie vandaag de dag bekijken, van welke kant we dan ook zien, en dan kunnen we ons beperken tot ons vaderland, onze samenleving. Je zou er ook overheen kunnen kijken wat er allemaal in de wereld speelt, economisch en politiek. En als het gaat om rampen en epidemieën, allerlei tekenen der tijden die over de aarde gaan. Maar als het ook gaat, gemeente, over het kerkelijke leven, laten we het heel dichtbij houden. Gemeentelijk misschien ook wel, ik ken u niet zo goed, maar hebben we geen reden, gemeente, om dat ene nodige met hart en ziel van God af te smeken? Maar is dat in ons leven zo? Werden we door de geest van God, de geest der genade en der gebeden, zo bezield dat vanmorgen gezegd kan worden: dat gebed van u, dat is verhoord? Maar dan moet je wel gebeden hebben, gemeente, anders kan de engel, anders kan de boodschapper dat niet zeggen. Hebben we dit gebed persoonlijk leren opzenden? Tegen Zacharias kan de engel het zeggen. En we zeiden net tegen elkaar dat het gebed van Zacharias verhoord is. Dat betekent dat er in één klap twee gebeden verhoord zijn. Om te beginnen, dat gebed van lang geleden, van die beden van die man en die vrouw, die zeiden: Heere, wilt u ons alstublieft een kind geven? En het gebed om de komst van de Messias. Gemeente, dat de Heere dat laatste gebed verhoort, zal blijken uit het feit dat dat eerste gebed verhoord zal worden. We zeiden net al tegen elkaar, de naam die dat kind wat Elisabeth zal baren krijgen zal, is veelzeggend. God is genadig. Maar wat er vervolgens van het werk van die Johannes wordt verteld in dit hoofdstuk, is ook veelzeggend. Kwam u dat bekend voor, gemeente, wat in vers 16 en 17 daaraan toegevoegd wordt door de engel? Dat woorden zijn die alles een keer eerder te horen zijn geweest in de Bijbel. Het laatste stukje van het Oude Testament, kinderen. De engel Gabriël, die hier in het begin van het Nieuwe Testament opduikt, die sluit aan, en dat moet hij van zijn zender doen, dat heeft de Heere tegen hem gezegd, die sluit aan bij het laatste stukje van het Oude Testament, Maleachi 4. Terwijl zoveel tijd daartussen ligt, waarbij de stem van de profetie gezwegen heeft, gaat de Heere nu die draad oppakken, en zal in het leven en in de bediening van Johannes blijken dat de Heere toch met zijn werk doorgaat. Maar dat zal niet meevallen, gemeente, voor dat volk in Zacharia's dagen. Want er wordt van bekering gesproken. Het kerkvolk moet bekeerd worden. Nou, dat is eigenlijk een boodschap die niemand graag wil horen. Als je eerlijk bent. Kijk, dat de mensen buiten bekeerd moeten worden, dat ze op de straten van Amsterdam bekeerd moeten worden, dan willen we nog wel aan, maar dat we als kerkmensen bekeerd moeten worden, dat het verbondsvolk niet op de plek is, en dat ook vrome Joden straks zich in de Jordaan moeten laten onderdompelen om hun schuld te belijden. Gemeente, dat is het werk wat Johannes zal gaan doen. En waarom zal hij dat gaan doen? Omdat alleen in die weg van schuldbelijdenis, van het erkennen van wat je ook als bondeling waard bent. En dat is nou net niks. Dat in die weg er plek komt voor die Messias. Want het is in Israël, gemeente, in die tijd, net als in ons persoonlijk leven vandaag, er moet plaats gemaakt worden voor de Heere Jezus als Messias. Zoals ik van nature ben, ook als kerkmens, kan ik hem er niet bij hebben. Daar moet plaats voor zijn. En zie, gemeente, als we zien op wat voor manier dus dat gebed van Zacharias verhoord wordt, en wat nou straks de weg zal zijn via de bediening van de doper die tot bekering roept naar Christus, dan stelt ons dat weer voor een paar persoonlijke vragen. Net vroegen we aan elkaar, hoe zit het met ons gebedsleven? Maar nou moeten we eigenlijk, gemeente, nog een spaar dieper afsteken. En nog even iets terug, nog iets elementairder naar ons eigen persoonlijke leven. Niet van wat hebben we gedaan tegenover God, maar wie zijn we nou eigenlijk tegenover God? Dat is een vraag die er eigenlijk nog voor ligt. En het antwoord wat we op die vraag geven is bepalend voor de manier waarop je nou de adventstijd meemaakt en heen leeft naar het kerstfeest. Want als je nou vroom bent in jezelf, als je nou wilt rusten op je kerklidmaatschap, op je bondelingschap, op je doop of desnoods je avondmaalsgang, en je zegt, en daarom verwacht ik een hoop voor de toekomst, want ik ben toch niet zoals andere mensen, en ik kan ook nog wel eens een keer danken, Heer, ik dank u dat ik niet ben zoals die en zoals die, want ik heb het er toch nog beter afgebracht, gemeente, dan. Ja, dan wordt in de prediking van Advent en straks van kerstfeest de Heere Jezus aangeboden, maar dan kunt u niks met die Heere Jezus, u kunt hem er niet bij hebben, want u hebt uw handen vol. Met uzelf. En dat kan trouwens ook op een andere manier natuurlijk, mensen die ook wel in de gemeente lid zijn, maar die niet zozeer bezig zijn met hun eigen vroomheid op te richten, maar die meer lijken op die mensen waar ik in de inleiding over sprak, die mensen van die tekening, weet u wel, uit die winkelstraat. En er hoeven niet per se jonge mensen te zijn, al loop je misschien in je jeugd wel ook heel veel kans om zo in beslag genomen te worden door de dingen van de wereld, dat je er helemaal in opgaat, maar dat zou ook best kunnen als je 40 of 50 bent, of misschien nog wel ouder. Je handen vol met de dingen van de wereld, letterlijk of figuurlijk. En de Jezus, de vernederde zaligmaker, die juist in zijn vernedering de geschikte Messias van zijn volk wilde worden, die kun je er niet bij hebben. Want je had je handen al vol. Of zitten er ook mensen in de kerkgemeente, waar zitten ze vanmorgen? Hoeveel zijn het er vanmorgen? Die vanmorgen met hun hart konden meezingen met die psalm 70. Ik haal hem nog een keer aan. Oh, het is niet zo mooi om zo te gaan zingen natuurlijk aan het begin van een dienst. Er zijn misschien wel mooiere psalmen te bedenken die ons meer strelen en die ons als vanzelf van de lippen vloeien. Maar om nou te gaan zingen, gemeente, ik ben nooddruftig. Dat zijn eigenlijk van die mensen, jongens en meisjes, die op die folder staan, die je dan thuis krijgt als er een gift gevraagd wordt voor het een of ander arm land, weet je wel. Van die kinderen met die vliegjes in de ogen, van die mensen die ziek zijn, die liggen daar op een bed en die hebben een of andere ernstige ziekte of ze hebben een oorlog meegemaakt en ze hebben niks meer over, puin en rommel. Ik ben nooddruftig. Arm. Naakt. Maar om dan ook gebeden te hebben, om dan juist vanuit die armoede geleerd te hebben, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Gemeente, zulken krijgen vanuit de prediking van morgen alle reden om te gaan juichen, om zich te verblijden. Want hij om wiens komst ik leerde bidden door de Heilige Geest, hij komt, zegt Gabriël, zijn komst is nabij. En de boodschapper mag er vanmorgen nog wat bij zeggen. Hij komt niet alleen, hij is gekomen. Hij heeft alles gedaan om armen met zijn goederen te vervullen. Nou, weet je wat je dan kan leren, gemeente? Als je hoort dat Zacharias gehoor vindt bij God, hij krijgt een gebedsverhoring. Hij krijgt het van Gods wegen persoonlijk te horen. Zacharias, uw gebed is verhoord. Dat de Heere dat gebed wel verhoort op zijn tijd en op zijn wijze. Maar kijk, als het gaat om die twee gebeden die nou in één klap verhoord worden, wij hebben altijd de neiging om dan met name naar dat persoonlijke gebed van Zacharias en Elisabeth te kijken en te zeggen, nou, dat is toch heel wat voor die mensen geweest. Ze hebben misschien wel 40 jaar geleden voor het eerst gebeden, Heere, wilt u ons een kind geven? Of misschien hebben ze het al 60 jaar geleden gevraagd. En nou, na zoveel jaren komt er pas verhoring. Dat is toch een hele beproeving geweest. Nou, dat is het voor die mensen geweest. Maar wat denkt u van die andere belofte die nu vandaag vervuld gaat worden? De belofte van de Messias. Die Messias die voorafgegaan zal worden door Johannes de Doper. Hoe lang hebben de mensen daarop moeten wachten? Hoeveel tijd zat er ook alweer tussen? Weten de kinderen dat uit hun hoofd? Tussen het moment dat het Oude Testament stopte en dat Maleachi zijn laatste preek hield. En het eerste van het Nieuwe Testament, dat die engel komt en dat de prediking voortgezet wordt. Er komt weer een stem uit de hemel. Hoeveel tijd zit daar tussen? 400 jaar. 4 eeuwen waarin de stem der profetie gezwegen heeft. Ik weet niet of er mensen zijn in Damwoude die worstelen met de vraag, en wanneer vervult de Heere nou mijn gebed? En niet het gebed om het een of het ander. Het kan zijn dat de Heere zegt, en ik wil wat anders en mijn wegen zijn hoger en anders dan uw wegen. Maar dat je zegt, Heere, dat ene gebed waarvan u beloofd hebt dat u het zult vervullen, dat gebed om het ene nodige, dat gebed om de Heilige Geest, dat gebed om een bekering, wanneer vervult u dat, Heere? Nou, we krijgen daar toch een beetje een antwoord op vanuit de tekst, gemeente. Ik zal niet zeggen dat alle vragen opgelost worden, maar er staat in onze tekst wel te lezen dat de Heere de gebeden van zijn volk verhoort op die tijd en in die weg waarin het het beste uitkomt in zijn plan. En wat is dat een diepe les, gemeente? Op het moment als het in Gods raadsplan past. En, dat is nog een les die daarbij komt, alleen maar als het in Gods raadsplan past. En dat kan ik van heel veel gebeden van mezelf van tevoren niet zeggen. Daarom moet ik altijd zeggen, Heere, uw wil geschieden. Want ik weet nooit of het van mijn kant uitgezien juist is en of ik het bij het rechte eind had. Als ik vraag om allerlei dingen die ik nodig denk te hebben. Maar als het in Gods raadsplan past, dan vervult hij zijn belofte op zijn tijd. Maar dan komt het er in het leven van zulke biddende Zachariassen wel op aan, dat als dan het moment komt dat Psalm 70 verhoord wordt, uw komst is het die mijn heil volmaakt, dat ze dan ook Psalm 85 inleven. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. En dat brengt ons tenslotte bij de derde les, gemeente. Zelden heeft iemand kennelijker, duidelijker gebedsverhoring ontvangen dan Zacharias. En niet dat er iemand uit de kerk is vanmorgen die straks naar me toe kan komen en die zegt: dominee, en ik heb ook wel eens een keer, toen ik mijn ogen opendeed en toen ik amen gezegd had, een engel in de kamer gehad die me persoonlijk kwam zeggen dat het verhoord was. Je zal het maar meemaken, jongens en meisjes. Je hebt gebeden en er staat een engel naast je die 5 minuten geleden nog bij de troon van God stond en God zag. En nou zie je die engel bij je staan en hij praat tegen je. Ja, het zal je maar gebeuren, gemeente, maar als we letten op het effect van dat bezoek uit de hemel, dan stelt dat toch een beetje teleur, vond u ook niet? En eerlijk gezegd, als wij op ons in hebben laten werken met wat voor man we te doen hebben als we Zacharias ontmoeten, dan valt het ons dubbel tegen als we bedenken dat hij ons als een rechtvaardige is voorgespiegeld en als een onberispelijk mens. Zult u wat dat betreft niet te veel opkijken tegen Gods kinderen, als u er zelf nog niet één bent? Ze kunnen wel rechtvaardig genoemd worden en onberispelijk, maar ze zijn niet volmaakt. En alhoewel ze gelovig zijn geworden door de Heilige Geest, zijn ze ook niet vrij van klein geloof en ongeloof. Let maar eens op de vragen die Zacharias aan de engel gaat stellen. Oh, het is waar, later in dit hoofdstuk, als deze engel een bezoek brengt aan de toekomstige moeder van de Heere Jezus, dan blijkt dat niet alle vragen die een mens stelt ongeloofsvragen zijn. Maria stelt ook vragen, maar met een andere houding. Maar bij Zacharias is het wel ongeloof. Het is niet best als je ziet hoe dat afloopt, die ontmoeting tussen Gabriel en Zacharias. Om te beginnen is Gabriel zwaar beledigd. Kan dat ook nog, dominee, een engel beledigen? Moet u maar eens letten, gemeente, op wat die engel tegen Zacharias zegt, als die man niet meteen aanneemt wat hij zegt. Dan zie ik als het ware Gabriel zijn wenkbrauwen fronsen. En toch met enige verontwaardiging zeggen: man, weet je wel wie ik ben? Ik ben Gabriel die voor God sta. Zo iemand spreek je niet licht tegen. En Zacharias heeft het geweten ook, gemeente. 9 maanden lang heeft hij niet kunnen spreken. 9 maanden lang. En dat begint straks al als hij de deur van het heiligdom uitkomt en hij kan de zegen niet op het volk leggen. 9 maanden lang heeft hij geestelijk vruchteloos geleefd. En hoe kwam dat? Omdat hij niet gelovig heeft gebogen onder het woord van de Heer. En zie, dat is een van de laatste lessen die er vanmorgen te leren zijn, gemeente. Maar misschien zijn er ook wel in ons midden die daarover moeten klagen op een huisbezoek. Broeders, ik ben geestelijk zo onvruchtbaar en het verandert me niet. Ik zou het wel misschien wel anders willen. Als ik terugkijk op mijn leven, elke keer weer, dat je zegt: wat heb ik nou in het koninkrijk van God kunnen betekenen? En in feite moet ik zeggen dat dat helemaal niks voorgesteld heeft. En ik vraag me af, hoe komt dat nou eigenlijk? Ik zit wel onder de prediking. Ik probeer wel mee te leven met de gemeente, maar geestelijk totaal vruchteloos. En dat je ook aan het eind van het jaar zegt, en nou zie ik weer op tegen de maand december en tegen de kerstdagen. Want elk jaar dan leef ik er weer toch een beetje heen. En je hoopt dat je eindelijk eens een keer wat de mensen dan noemen een kerstzegen krijgt. En dat het veranderen zal. Maar elk jaar loopt het weer precies hetzelfde af. En elk jaar sta ik weer in diezelfde kou en in diezelfde leegheid aan de andere kant van het nieuwe jaar. Hoe kwam dat bij Zacharias, gemeente, dat hij geestelijk onvruchtbaar was? Dat hij niet kon spreken van de grote werken Gods? Het was omdat de man niet gelovig boog voor wat hem van Gods wegen werd verteld. En onderzoek uw leven daar dan ook eens op, onbekeerden in ons midden. Het is waar, en we zeiden het al, er staat vandaag geen engel op de preekstoel. Het behaagt God na Pinksteren om het evangelie aan zondaren, door zondaren te laten brengen. Maar als zo'n zondaar geroepen en gestuurd wordt om het evangelie aan andere zondaren uit te dragen, dan mag hij wel, al is het met grote schroom, zeggen wat Gabriël zei, dat hij voor God staat. Dat hij bij God vandaan komt. En dat wat hij uit het woord voorhoudt aan zondaren, dat daarnaar geluisterd moet worden. Dat woord gehoorzaamheid vraagt. Dat ik voor dat woord moet leren buigen. En leer dat toch eens als u het nog nooit geleerd hebt, of als je het nog nooit geleerd hebt, bid de Heilige Geest om dat dan te mogen leren kennen. Want het is zo goed en zo zalig om in het gelovig buigen van het woord ook zelf een zegen te ontvangen. Zie gemeente, dan zal Zacharias 9 maanden moeten wachten voordat hij kan gaan spreken, kan gaan zingen van Gods onverdiende gunst bewijzen aan zijn volk. Maar dat zou vandaag wel kunnen, gemeente, al is je mond nog zo lang op slot geweest en al heb je nog zoveel onvruchtbaarheid in je leven gekend en moeten bewenen, maar dat de Heere je mond ontsluit in het gelovig buigen voor de belofte van het evangelie en dat het zo een adventstijd wordt om inderdaad te zingen met je mond, maar ook met je hart. Zingen niet alleen van dat persoonlijke, dat God zich over je heen wilde buigen en je Christus wilde openbaren, arm geworden om armen rijk te maken, maar dan ook om je heen ziende naar die anderen die met je in dat volk van de Heere begrepen zijn en met dat nieuwe Israël onder Oud en Nieuw Testament de Heere te mogen groot maken. Gemeente, mag u het met uw hart meezingen. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Amen.